Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, in deze derde aflevering van onze pelgrimstocht in het buitenland, moeten we zeggen, doorheen de hoofdstad van Frankrijk, Parijs. In een vorige aflevering hoorde u reeds hoe wij van Gare du Nord naar Montmartre zijn getrokken en daar een bezoek brachten aan de basiliek van het Heilig Hart, de Sacré-Cœur. Op die plaats waar zoveel martelaarsbloed heeft gevloeid. Van daaruit naar Notre-Dame des Victoires, ook een basiliek in Parijs die nauw verbonden is met de levensgeschiedenis van de heilige Thérèse van Lisieux en haar heilige ouders, de heiligen Louis en Zélie Martin. En daar ontmoeten we Agel, die al meer dan 30 jaar lang, zeg maar, de sleutelbewaarster is voor de zusters Benedictinessen van Montmartre. We hebben daar een kleinigheidje geheten, Marian en ik, want ik reis in deze pelgrimstocht niet alleen, en zijn van daaruit naar de Notre-Dame de Paris getrokken, de kathedraal van Parijs. Een iconische plaats die in 2019 in lichterlaaie stond. U herinnert zich ongetwijfeld die beelden. We hebben daarbij stilgestaan bij de geschiedenis, ook bij de brand, en gingen in gesprek met de familie van Karel, die afkomstig waren uit Hamburg en op bezoek waren in Parijs. Zo trokken wij langs La Sainte-Chapelle, waar we ook uitgebreid konden blijven bij stilstaan bij de geschiedenis en de pracht en praal die daar te zien is, omwille van de grote heiligheid van de koning van Frankrijk, Lodewijk de IX. We zijn toen de metro ingegaan richting een heiligdom, zeg maar. Eigenlijk is het een kapel van de heilige Vincentius a Paulo. En daar bevinden wij ons vandaag. Marianne en ik gingen binnen in deze kapel en waren overweldigd door de schoonheid ervan. De kleurenpracht, de glas- en loodramen, maar zeer zeker ook het lichaam van de heilige Vincentius a Paulo, die zo engelachtig neergelegd was boven het altaar. Dus achter het altaar heeft u de mogelijkheid om met twee marmeren trappen naar boven te gaan om daar een moment van gebed en verering te vinden van het lichaam van de heilige Vincentius a Paulo, die grote heilige voor de armen. Toen we terug naar beneden gingen, zijn we ook even buiten de kerk gegaan naar wat eigenlijk het hoofdhuis is van de Lazaristen, of de Congregatie der Missie, gesticht door de heilige Vincentius. En daar ontmoeten wij Frère Jacques. Frère Jacques die ging met ons vervolgens opnieuw de kerk in en begon te vertellen. U luistert naar een interview dat Marian met hem heeft gehad en waar Frère Jacques ons meeneemt in de levensgeschiedenis van de heilige Vincentius a Paulo, maar ook in de geschiedenis van deze indrukwekkende kapel.
Sonne, mein Jacques, 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 Sonne, m que vous pouvez vous présenter, votre nom, puis votre tâche ici à Paris.
Alors moi, je suis de Frère Jacques, comme la chanson. Et mes tâches ici à Paris, ben c'est la sacristie. Ce sont les visites de groupe dans la chapelle, un peu la liturgie. Et puis, j'ai aussi des interventions rue du Bac.
Bien sûr.
Voilà, parce que j'anime rue du Bac, j'anime des chapelets, j'anime des chemins de croix. Tous les vendredis, il y a un chemin de croix. Ce n'est pas toujours moi qui anime, mais bon, voilà, je suis quand même présent tous les vendredis. Voilà, c'est... Et puis, il y a différents services qui peuvent m'être demandés comme ça, à l'improviste, comme,
oui, voilà.
Comme vous.
En u hoorde Marianne zeggen, kunt u uzelf kort voorstellen en ons een idee geven van uw taak hier in Parijs? Ik ben Frère Jacques, zoals het liedje. Mijn taak hier in Parijs bestaat vooral uit de sacristie, de groepsbezoeken aan de kapel, een beetje de liturgie ook, en ik heb ook enkele taken in de Rue du Bac. Zo bid ik onder meer de rozenkrans mee en zorg voor begeleiding. Ik begeleid de kruisweg iedere donderdag en uiteraard ook als men bepaalde zaken aan mij vraagt, à l'improviste. Marianne vroeg vervolgens: de kapel is prachtig. Als men hier op straat voorbij komt, kan men zich amper voorstellen dat het hier zo mooi is binnen. Kunt u ons iets meer vertellen over de geschiedenis van de kapel? En Frère Jacques die kon dat zeker. We hebben een zeer uitgebreid interview gehad met hem en zullen gaandeweg meer ontdekken over de geschiedenis van de kapel. We laten steeds een stukje in het Frans horen, dan hoort u Frère Jacques zelf aan het woord en geven u vervolgens de vertaling.
Voilà.
Et la chapelle est magnifique. C'est, quand on passe devant, on ne pourrait pas penser que ce serait si beau à l'intérieur. Oui. Vous savez quelque chose sur l'histoire de la chapelle ici?
Oui. Alors d'abord, il faut savoir que la première maison des prêtres de la mission, c'était le collège des bons enfants. C'était une maison qui appartenait à Madame de Gondi. Je ne sais pas si vous le savez, mais Saint-Vincent de Paul a beaucoup travaillé au service de la famille de Gondi, parce qu'il était précepteur des enfants de cette famille-là. Dans la vie de Saint-Vincent de Paul, il y a une année qui est vraiment une année charnière, c'est l'année 1617. Il y a eu, cette année-là, deux événements qui ont vraiment complètement chamboulé Saint-Vincent de Paul dans sa vie spirituelle, dans sa vie de foi.
Jazeker. Het is ten eerste belangrijk te weten dat het eerste huis van de priesters van de missie het Collège des Bons Enfants was. Het was een huis dat toebehoorde aan mevrouw de Gondi. Ik weet niet of u dat weet, maar de heilige Vincentius Apollo heeft veel dienstwerk verricht bij de familie de Gondi. Hij was de privé-tutor van hun kinderen. In het leven van de heilige Vincentius was er één jaar dat een zeer beladen jaar was, het jaar 1617. In dat jaar zullen er twee gebeurtenissen plaatsvinden die zijn hele leven overhoop zullen halen, in zijn leven en in zijn spirituele leven.
Le premier événement, c'était au mois de janvier. Il est sur les terres de Madame de Gondi, dans la Somme, à Folleville, exactement. Et alors Madame de Gondi fait le tour de ces terres et elle rencontre un vieillard. Il paraît que c'était un vieux meunier et il était en train de mourir. Alors ce vieux meunier, eh bien... c'était quelqu'un de très sympathique, qui avait une très bonne réputation autour de lui, mais il avait gardé au fond de sa conscience des fautes qu'il n'avait jamais voulu avouer. Est-ce que c'était pour sauvegarder sa réputation ou quoi, je ne sais pas. Enfin, il n'avait jamais voulu les avouer, mais comme il était en train de mourir, Il avait évidemment très peur d'être damné pour l'éternité. Il a donc demandé à Madame de Gondi la possibilité de rencontrer un prêtre. Mmh. Et c'est Vincent qu'il a rencontré. Et la rencontre avec ce vieillard va vraiment impressionner magistralement le vieillard. Parce qu'il va avoir à ce moment-là l'assurance de pouvoir réintégrer la joie de Dieu. Ça va le marquer très fort. Il va même en parler à Madame de Gondi, lui dire qu'il est heureux, qu'il est vraiment très très content. Et Madame de Gondi va demander à Vincent de faire un sermon dans l'église de Folleville. Il va le faire volontiers, mais c'était pour permettre aux paroissiens et paroissiennes de faire la même expérience spirituelle. Voilà. Et Madame de Gondi, elle était très fort préoccupée par le sacrement de la miséricorde. Hein? Et c'est Madame de Gondi donc qui va donner la première, parce qu'elle était très préoccupée de ça, donc elle a voulu assurer à Saint-Vincent et à sa congrégation toutes les conditions pour qu'elle puisse se développer. Mmh. Donc elle va donner à Saint-Vincent et au premier compagnon une maison qui lui appartenait. Voilà, c'était le collège des bons enfants et c'était situé sur les bords de la Seine, à peu près dans le quartier de l'Institut du monde arabe actuel.
De eerste gebeurtenis was in de maand januari. Hij bevond zich op een van de domeinen van de familie de Gondi in Somme, in Folleville. En Madame de Gondi deed een rondrit op haar gronden en ontmoette daar een oudere man, een boer die op sterven lag. Het was eigenlijk een heel sympathiek iemand met een uitstekende reputatie, maar hij had, naar eigen gewetensonderscheiding, toch fouten gemaakt die hij nooit aan iemand had verteld. En daar hij stervende was, had hij grote angst om verdoemd te zijn voor de eeuwigheid. En dus had hij aan Madame de Gondi gevraagd of het mogelijk was om een priester te spreken. En dat was dus Vincent. En die ontmoeting zal de oudere man zodanig raken en onder de indruk maken, omdat hij een zekerheid had gekregen dat hij de eeuwigheid met God zou kunnen binnengaan. Hij zal later verklaren aan Madame de Gondi hoe blij en hoe gelukkig hij zich voelde. En Madame de Gondi zal aan Vincent vragen om een homilie, een sermoen te houden in de kerk van Folleville. Hij zal dat ook doen, maar met de bedoeling om aan de parochianen de mogelijkheid te geven dezelfde spirituele ervaring te ontvangen. Madame de Gondi was in het bijzonder benomen door het sacrament van de verzoening, de biecht. En omdat ze dat zo belangrijk vond, wou ze aan Vincent en zijn congregatie de mogelijkheden geven zich te ontwikkelen. Zodoende zal ze een huis schenken dat aan haar toebehoorde en toevertrouwen aan Vincent en zijn eerste companen. Het Collège des Bons Enfants, dat vlak bij de Seine stond, in de wijk waar men vandaag het Institut du Monde Arabe kan terugvinden. We luisteren verder naar Frère Jacques.
Vincent va rester au service de la famille de Gondi quelques mois après cet événement de Folleville, parce que il va quitter le service de la famille de Gondi parce que à la demande de Monseigneur de Marquemont, qui était archevêque de Lyon à l'époque, et par l'intermédiaire du cardinal de Bérulle, il est allé s'installer à Châtillon-des-Dombes au mois d'août. Et là, il va se passer le deuxième événement important. Ça va être aussi très, très impressionnant parce que il va arriver à Châtillon-des-Dombes le 1er août. Mmh. Et le 20 août, c'était un dimanche. Et il est en train de s'installer pour célébrer la messe. Et là, à ce moment-là, il y a des braves dames du quartier, du village, pardon, qui viennent le trouver pour lui exposer le cas d'une famille qui était dans un état de détresse matérielle très, très profonde. Alors, il est sensibilisé à cet appel-là, évidemment, et il fait un sermon en paroisse. Et dans la même journée, eh bien, il va aller voir la famille avec une personne du village, bien sûr, parce qu'il ne connaissait pas très bien la région. Et il va s'apercevoir de ce qu'il y a des fils ininterrompus de gens qui se sont lancés au secours de la famille, qui ont répondu à l'appel. Alors là, à ce moment-là, il va comprendre une chose, eh bien, c'est qu'il faut quand même organiser la charité. C'est très bien de faire des appels en paroisse, mais là, peut-être que les choses se présentaient, les gens allaient apporter des produits alimentaires en quantité astronomique que la famille ne pourrait pas consommer, donc ils risquaient de se perdre. Donc à ce moment-là, il va inventer, il va fonder les charités. Ils vont être de petites équipes d'abord de femmes et ensuite d'hommes. Alors là, ça va être très bien structuré parce que Saint-Vincent est un organisateur. Oui, c'est un organisateur né. Donc il va y avoir une responsable ou un responsable par équipe, ça va être très bien structuré. Et chaque membre des équipes va se dire bon ben moi je m'occupe de telle famille, moi je m'occupe de telle autre famille, et on va apporter aux familles vraiment le strict minimum, et les produits alimentaires ne se perdront plus. Mais seulement Madame de Gondi était pas contente qu'il ait quitté son service, donc elle va le rappeler sur Paris, et c'est à ce moment-là qu'elle va lui donner le collège des bons enfants. Hein? Et comme le bon Dieu fait très bien les choses, c'est vraiment remarquable, dans le même quartier, eh bien, il y a une veuve qui s'était installée. Et c'est une veuve qui était aussi sensible que Saint-Vincent à la cause des pauvres. Et donc, les deux sensibilités vont se rencontrer. Ils vont fonder ensemble la compagnie des filles de la charité. La veuve en question, c'était Louise Marillac.
Mmh. Oui.
Voilà. Et sur les injonctions de Louise Marillac, eh bien, au bout de quelques années, je pense qu'ils vont rester aux côtés des bons enfants pendant 7 ans, de 1625 à 1632.
Vincent zal in dienst blijven van de familie de Gondi tot enkele maanden na de gebeurtenis in Folleville. Dan zal hij uit dienst treden van de familie, daar Monseigneur de Marquemont, de toenmalige aartsbisschop van Lyon, met als tussenfiguur kardinaal de Bérulle, de vraag zal stellen zich te bevestigen in de Châtillon-sur-Chalaronne in Dombes, in Lyon, in de maand augustus. En het is daar dat zich de tweede belangrijke gebeurtenis zal voordoen, iets wat ook zeer indrukwekkend zou zijn, want hij komt daar op 1 augustus. En de 20ste augustus was een zondag en hij is bezig met zich voor te bereiden om de heilige mis te celebreren. En op dat moment waren de dappere vrouwen van het dorp die naar hem toe waren gekomen om hem op de hoogte te stellen van de situatie van een familie die in grote materiële nood verkeerde, een zeer ernstige zaak. Hij nam dit uiteraard ter harte en heeft toen een homilie gehouden in de parochie. Dezelfde dag gaat hij op bezoek bij dit gezin, samen met iemand van het dorp, want hij kende natuurlijk de regio nog niet zo goed, en daar zou hij een enorme rij aantreffen van ongelooflijk veel mensen die hadden gereageerd op zijn oproep. En het is op dat moment dat hij iets ten diepste zou begrijpen, namelijk dat het nodig is om werken van naastenliefde te organiseren. Het is zeer goed om oproepen te doen in de parochie, maar het is ook nodig om het te organiseren. Bijvoorbeeld in het geval van het gezin was er zulke vrijgevigheid geweest dat er een enorme hoeveelheid voedsel verzameld was, dat dreigde te bederven. Zo zal hij dus Le Charité oprichten. Hij zal daarbij beginnen met kleine ploegjes van in eerste instantie vrouwen en vervolgens ook mannen. Dit was zeer goed geregeld, want de heilige Vincent was een geboren organisator. Hij zou een verantwoordelijke aanstellen voor de groep en zou ervoor zorgen dat er een zeer goede structuur was. Ieder lid van zulk een groep, man of vrouw, en dan zouden ze de verschillende noodlijdende gezinnen onder elkaar verdelen en het minimum brengen om zo de bederving van het voedsel te vermijden. Maar madame de Gondi die was niet zo blij dat Saint-Vincent uit dienst was getreden en ze zal naar Parijs komen. En zodoende hem dus het Collège de Bons Enfants schenken. Omdat de goede God alles zo goed regelt, is het zeer merkwaardig dat in diezelfde wijk er zich een weduwe zal vestigen die ook een zeer groot hart had voor de armen. Deze twee gevoelige harten zouden elkaar herkennen en zo de Compagnie des Filles de Charité stichten. Die weduwe in kwestie was Louise de Marillac. En op aanwijzen van Louise de Marillac zullen ze dus gedurende enkele jaren in het Collège des Bons Enfants verblijven van 1625 tot 1632.
Et au bout de ces temps, donc, les prennent de la mission pour déménager et vont s'installer au prieuré Saint-Lazare. Et c'est la raison pour laquelle on les appelle lazaristes.
D'accord.
Oui, ça n'a rien à voir avec le charisme de la fondation. C'est simplement parce qu'ils ont habité le lieu.
D'accord.
Et ils l'ont habité évidemment beaucoup plus longtemps, parce qu'ils sont restés jusqu'en 1792. Hein. Alors là, bon, c'est là évidemment que Saint-Vincent va mourir. Il va mourir au prieuré Saint-Lazare le 27 septembre 1660. Et en 1789, le 13 juillet exactement, eh bien, les révolutionnaires vont mettre à sac complètement le prieuré Saint-Lazare. Oui. Alors, si bien que les prêtres de la mission vont avoir très peur pour les restes de leur fondateur. Mmh. Ils vont les mettre à l'abri à l'église Saint-Laurent, qui était juste à côté. Quand les choses ont commencé à aller mieux, avec l'avènement de Napoléon, parce que Napoléon, lui, il était favorable à la liberté de culte, les prêtres de la mission vont pouvoir revenir sur le territoire français. Ils vont cohabiter, je pense, avec les filles de la charité qui étaient à ce moment-là rue du Vieux-Colombier. Mmh. Ils vont aussi cohabiter, je pense, un petit peu avec les filles de la charité rue du Bac.
Daarna zullen de priesters van de missie verhuizen en zich vestigen in de priorij van Saint-Lazare. Dat is ook de reden waarom ze ook Lazaristen genoemd worden. Het heeft dus eigenlijk niets te maken met het charisma van de stichting, maar eenvoudigweg omdat ze op die plaats gewoond hebben. Ze hebben daar ook lange tijd gewoond, want ze zijn er gebleven tot 1792. Ook Saint-Vincent komt op een bepaald moment te sterven. Hij sterft in de priorij van Saint-Lazare op 27 september 1660 en in 1789, de 13e juli om exact te zijn, zullen de revolutionairen de priorij van Saint-Lazare aanvallen. De priesters van de missie die waren natuurlijk erg bang voor wat er zou gebeuren met het lichamelijk overschot van hun stichter. En dus zullen ze het lichaam verschuilen in de Église Saint-Laurent, die vlakbij lag. Toen de situatie wat beter ging, met de overwinning van Napoleon, die zelf voorstander was van de godsdienstvrijheid, kunnen de priesters van de missie terugkeren naar Franse bodem en zullen gaan samenwonen met de Filles de Charité, die op dat moment in de rue du Vieux Colombier gevestigd waren. En een ander deel zou ook gaan samenwonen met de Filles de Charité op de rue du Bac. Frère Jacques gaat verder.
Ils vont obtenir le 95 rue de Sèvres en 1818 sur un décret du roi Louis XVIII.
D'accord.
Voilà. Alors, c'était un hôtel particulier. C'était l'hôtel des Comtes de l'Orge. Alors, de cet hôtel-là, je crois que je ne sais pas s'il reste grand-chose. Mais voilà, depuis 1818, c'est quand même devenu la maison mère de la congrégation de la mission. Et la première pierre de la chapelle, là on est dans la chapelle, et c'était à l'époque, quand ils sont arrivés, c'était les écuries.
D'accord.
Oui. Oui, c'était les écuries. Et donc la première pierre de la chapelle va être posée en 1826. Alors dans son état premier, elle va être terminée relativement rapidement, parce qu'elle va être terminée en 1827. Mais après, il va y avoir des agrandissements, des améliorations. Les bas-côtés et les tribunes datent de 1849. Vous voyez, c'est ça. Alors, le maître-autel, qui est un magnifique maître-autel...
Oui, absolument.
Il a été édifié avec, sous les ordres du supérieur général à l'époque, qui était le père Jean-Baptiste Étienne. Il était très attristé parce que, en fait, il n'y avait qu'un autel très, très vulgaire, très ordinaire. Et il s'est dit quand même, pour Saint-Vincent, on peut faire autre chose. Et voilà. Et en plus de ça, l'accès à la chasse n'était pas facile du tout.
Ok.
Hein, parce qu'il était logé là où il est, mais l'accès était très difficile. Alors avec ce maître-autel-là, eh bien, on a bâti un escalier à droite et à gauche qui permet un accès évidemment beaucoup plus facile. Voilà.
Ze zullen uiteindelijk de Rue de Sèvres 95 verwerven in 1818, dankzij een decreet van koning Lodewijk de 18e. Het was een stadspaleis van de graven van Lorge. Ik weet niet of er eigenlijk nog veel in stond. Maar vanaf 1818 zal het echt het hoofdhuis worden van de congregatie der missie. De eerste steentegging van de kapel, waar we ons nu bevinden, dat was toen zij hier toekwamen eigenlijk de stallen. En dat zal plaatsvinden, de eerste steenlegging, in 1826. De eerste bouwfase zou eigenlijk snel voltooid zijn in 1827, maar daarna zal men de kapel vergroten en aanpassen, zo dateren de lagere gedeeltes en de bovenste zitgedeeltes uit 1829. De opdracht tot het bouwen van het hoofdaltaar, wat echt een magnifieke hoofdaltaar is, gebeurde door de toenmalige algemeen overste Père Jean-Baptiste Étienne. En hij was echt bedroefd, omdat er eerst een heel armzalig altaar was, en voor Saint-Vincent wou hij toch graag iets anders doen, en de toegang tot het bovengedeelte was niet bestaande, of toch zeer moeilijk om dus bij het lichaam te geraken. Toen men het hoofdaltaar heeft gebouwd, heeft men ook twee trappen voorzien, zowel aan de rechterzijde als aan de linkerzijde, en dat stond toe om veel gemakkelijker toegang te krijgen. Vervolgens vertelde Frère Jacques ons dat de volledige decoratie van de kapel het werk is van een leerling van Ingres en van David. Nu, voor zij die niet helemaal thuis zijn in kunstgeschiedenis, en ik ben daar één van, was het toch wel interessant om hier even te gaan kijken naar over welke personen dat het eigenlijk gaat. Dus we gaan even kijken naar deze twee figuren, kunstenaars die in die tijd hebben geleefd en die dus een belangrijke rol hebben gespeeld als invloed op de wijze waarop de kapel is gebouwd. Frère Jacques had het eigenlijk over Jean-Auguste Dominique Ingres. Die werd geboren op 29 augustus 1780 in Montauban en overleed op 14 januari 1867 in Parijs. Een eerste leertijd in zijn geboortestad Montauban werd hij een leerling van Jacques-Louis David in Parijs. Hij won de Prix de Rome in 1801, ging in 1806 naar Italië en bleef daar tot 1824. Hij kreeg officiële erkenning toen hij terugkeerde naar Parijs. En hij trad op als de kampioen van de schoonheidsleer, het primaat van de tekening boven kleur, in opeenvolgende oppositie tegen de romantische en realistische stromingen. Hij zal benoemd worden tot directeur van de Académie de France in Rome en zal er terugkeren van 1835 tot 1842. In verschillende stadia van zijn carrière leefde Ingres van zijn portretten, geschilderd of getekend. Hij stond echter bekend als ongezellig en werd vaak slecht behandeld door critici. De voorstanders van een vrijere stijl en een snellere uitvoering veroordeelden zijn stijl, evenals de academici, die hem met name de expressieve vervormingen verweten die hij de lichamen liet ondergaan. En hij was dus op zijn beurt een leerling van Jacques-Louis David. Deze werd geboren op 13 augustus 1748 in Parijs en hij overleed in ons land op 29 december 1825 in Brussel. Hij werd opgeleid aan de Koninklijke Academie voor Schilder- en Beeldhouwkunst en werd een gerenommeerd schilder in 1784. Als lid van de Koninklijke Academie vocht hij tijdens de revolutie tegen deze instelling en begon hij, parallel aan zijn artistieke loopbaan, een politieke activiteit door afgevaardigde te worden in de conventie en revolutionaire festivals te organiseren. Het bracht hem ertoe voor de dood van koning Lodewijk XVI te stemmen en zijn steun aan Maximilien de Robespierre leidde tot zijn gevangenneming tijdens de Thermidoriaanse reactie. Tijdens de restauratie leidde zijn verleden als revolutionair regimemoordenaar en keizerlijk kunstenaar tot zijn verbanning. Hij zocht zijn toevlucht in Brussel en zette zijn artistieke activiteit voort tot aan zijn dood in 1825. Een heel korte blik op de kunstgeschiedenis van twee belangrijke kunstenaars die dus een invloed hebben uitgeoefend op de uiteindelijke leerling van die twee tradities, dat is Frère François Carbonnier, die de decoratie van de kapel voor zijn rekening heeft genomen. We gaan verder met het interview en horen Frère Jacques verder aan het woord.
Alors, la décoration, toute la décoration, mm-hmm. de chapelle a été réalisée par un élève de Ingrid de David. Mm-hmm. Ceci explique cela.
Oui, oui, absolument. C'est...
Et voilà, c'était le frère François Carbonnier.
D'accord, c'est vraiment magnifique. Hein?
Oui. Alors, à propos des vitraux, en 1732, hein, on avait déjà en perspective la canonisation de Saint-Vincent, qui a été canonisée en 1737. Les prêtres de la mission ont demandé à des peintres de réaliser des tableaux représentant chacun un épisode de la vie de leur fondateur. Mais il se trouve, de tous ces tableaux ont été réalisés, il en reste quelques-uns à l'église Sainte-Marguerite dans le 11e. Mais la plupart ont disparu au moment de la Révolution. Mais la perspective de la canonisation de Saint-Vincent a provoqué un engouement populaire extraordinaire, si bien que les prêtres de la mission se sont trouvés obligés de réaliser des gravures à partir des tableaux. Mmh. Et les maîtres verriers qui, en 1849, ont réalisé les vitraux, se sont inspirés des gravures. Alors, sur chaque médaillon, ben, vous avez un événement de la vie du fondateur.
Eveneens opmerkelijk zijn de ramen. In 1732, dan heeft men reeds het perspectief op de mogelijke heiligverklaring van Vincentius a Paulo. Die zal uiteindelijk heilig verklaard worden in 1737. En de priesters van de missie hebben toen aan een kunstenaar gevraagd om schilderijen te maken, die stuk voor stuk een deel van het leven van de stichter zouden voorstellen. Er blijven van deze schilderijen nog enkele bewaard in de Église Sainte-Marguerite in het 11e arrondissement, maar het overgrote deel is verdwenen tijdens de revolutie. Het vooruitzicht van de heiligverklaring van Saint-Vincent veroorzaakte echter een bijzondere volksdevotie. En dat is de reden waarom de priesters van de missie gravures hebben laten maken, gebaseerd op die schilderijen. De meeste glasmakers hebben in 1849 deze ramen gemaakt en zijn dus geïnspireerd op die gravures. En zo ziet u dus in ieder medaillon een gebeurtenis uit het leven van de stichter. Vervolgens heeft Frère Jacques het mogelijk gemaakt voor ons om ieder van die medaillons. Dus u moet zich voorstellen, dat waren glas- en loodramen. Heel mooie kleuren. En in het midden was er een ovaal, een medaillon, zeg maar, waar die afbeelding in glas van die gravure te zien was. En iedere keer werd zo een andere fase, een ander belangrijk gebeuren in het leven van de heilige Vincentius uitgebeeld. Frère Jacques die overloopt ze met ons en zo zullen we het leven van de heilige Vincentius beter leren kennen. We luisteren verder.
Le premier, le tout premier est, est très intéressant parce que on le voit enfant hein, dans les Pyrénées, ce qui rappelle évidemment qu'il est originaire du sud-ouest. Mm-hmm. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'on le voit en train de faire l'aumône à un pauvre. Ça veut dire que dès l'enfance, il avait déjà en lui le germe de la charité.
Oui.
Qui allait se développer évidemment de façon exponentielle après. Mm-hmm. Voilà. Alors on voit une évocation des fondations des charités. Il y a aussi une évocation du sermon de Faudeville. Il y a une évocation de l'activité paroissiale de Saint-Vincent, surtout près des enfants, c'est-à-dire qu'il a... Il a enseigné le catéchisme, ça s'est représenté. Mm-hmm. Il est représenté aussi donnant une conférence. Alors ça, cette idée des conférences, il l'a reprise au cardinal de Bérulle. Parce que le cardinal de Bérulle, qui est le fondateur des oratoriens de l'Oratoire de France, eh bien, il avait inventé une forme de formation permanente. Mm-hmm. Des conférences hebdomadaires. Et Saint-Vincent a repris cette idée-là à son compte.
Zo is het allereerste heel interessant, want we zien hem daar als kind in de Pyreneeën, wat duidelijk maakt dat hij uiteraard afkomstig is uit het zuidwesten. Wat nog opvallender is, dat is dat we daar zien hoe hij een aalmoes geeft aan een arme. Dat betekent dat hij vanaf zijn kindertijd reeds het kiemzaadje van de charité in zich droeg, dat zich uiteraard exponentieel zou ontwikkelen in de jaren erna. Op een ander glasraam zien we dan de voorstelling van de stichting. Nog een ander toont de sermoen van Folleville. En er is ook een uitbeelding van het pastorale werk van Saint-Vincent voor kinderen, meer bepaald het geven van catechese. En dan een ander waar hij een lezing geeft. Een idee dat hij overnam van kardinaal de Bérulle, die zelf de stichter is van de Oratorianen van Frankrijk. Zo had hij dus een vorm van permanente vorming uitgevonden en dat idee heeft Saint-Vincent voor zijn rekening genomen en overgenomen.
Et on voit aussi Saint-Vincent envoyé en mission des confrères à Madagascar en 1648. On le voit aussi siéger à la cour du roi, au conseil du roi exactement. C'est un conseil du roi qui a été fondé par Anne d'Autriche parce qu'il a été très introduit à la cour du roi Louis XIII. Mm-hmm. Voilà, grâce à la famille de Gondi. Voilà. Mm-hmm. Alors après, il a su se servir des relations pour ses œuvres. Voilà. Il n'a pas trop profité pour lui-même, mais pour ses œuvres, il avait un grand souci. On le voit aussi au milieu des galériens, parce que M. de Gondi était général des galères et il avait nommé Vincent aumônier général des galères pour assurer auprès des galériens la présence du Christ ressuscité. C'était pas mal comme idée. Mmh. Et on le voit aussi en compagnie de François de Sales.
D'accord,
parce qu'il a aussi fait la connaissance de François de Sales. Mmh. Bon, il n'était pas sur Facebook à l'époque, mais il a réussi à se créer un réseau de relations formidable avec des gens très influents sur la place de Paris. Hein, donc François de Sales, Jeanne de Chantal, le cardinal de Bérulle, enfin plein de gens intéressants.
Verder zien we Saint-Vincent op een missie naar Madagascar in 1648. Men ziet hem eveneens gezeten aan het hof van de koning In de Koninklijke Raad, om correct te zijn, een raad die werd opgericht door de koningin, de geboren aartshertogin Anne d'Autriche. Want hij was goed ingeburgerd aan het hof van koning Lodewijk XIII. En dat dankzij de familie Gondi. Hij heeft zich achteraf van deze relaties kunnen dienen voor de verwezenlijking van zijn werken. En dus niet zozeer voor zichzelf, maar wel voor zijn werken. We zien hem ook te midden van de galériens, de galeisoldaten, daar meneer de Gondi generaal van de galeischepen was en hij had Vincent benoemd tot generaal almoezenier van de galeischepen om de aanwezigheid van de verrezen Christus onder de galeisoldaten te verzekeren. We zien hem ook in gezelschap van de heilige Franciscus van Sales, want zij kenden elkaar ook. Ze hadden nog geen Facebook toen, maar hij is erin geslaagd om een formidabel netwerk aan relaties te creëren met zeer invloedrijke mensen in de Parijse scène. Franciscus van Sales, Jean de Chantal, kardinaal de Bérulle en nog vele anderen.
Alors, on le voit aussi en train de célébrer l'Eucharistie, et à ce moment-là, c'est après la mort de François de Sales et de Jeanne de Chantal, eh ben, il fait une expérience spirituelle vraiment pas ordinaire. Il obtient l'assurance de l'accession au royaume de Dieu de François de Sales et de Jeanne de Chantal, et c'est ce qu'on appelle la vision des trois globes. Le premier globe, c'est celui de François de Sales, c'est représenté sur le grand tableau, là.
Mm-hmm. Oui, je vois, c'est voilà. Magnifique aussi.
Le deuxième globe, c'est celui de Jeanne de Chantal, et le troisième globe, c'est le globe de Dieu, dans lequel ils se retrouvent tous les deux. Voilà. Mm-hmm. On le voit aussi au milieu des malades dans un hôpital, on le voit en compagnie de filles de la charité avec des enfants trouvés, hein, parce qu'avec avec les filles de la charité, avec Louise de Maria qui l'a fondée, l'association des enfants trouvés. Mm-hmm. C'est l'ancêtre de l'assistance publique. Voilà. Okay. Et puis il a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait pour l'amélioration de la condition de vie des malades dans les hôpitaux. On le voit en train de remettre aux filles de la charité et aux prêtres de la mission le livre de leur fondation.
Bien sûr.
Voilà. Mais alors là, il a été malin, Vincent de Paul, parce que François de Sales s'était fait avoir. Parce que les visites en dîne sont des religieuses. Et il était à l'époque hors de question que les religieuses ne soient pas cloîtrées.
Oui.
Oui. Et alors Saint-Vincent de Paul ne s'est pas fait avoir, lui, parce qu'il a décidé qu'elle ne serait pas religieuse, les filles de la charité. Et leur dit, leurs cloîtres seront les rues de la ville, enfin, il y a tout un texte dessus. Et donc, elles ne sont pas vraiment religieuses.
Oui, oui.
Voilà. Et c'est pour ça que...
La solution idéale,
oui,
voilà.
Oui.
Tout à fait.
Op een ander glasraam zien we hem terwijl de heilige de mis viert. Dit is na de dood van Franciscus van Sales en Jeanne de Chantal, het moment waar hij een zeer bijzondere spirituele ervaring zal ontvangen. Hij ontvangt de zekerheid van toegang tot het Koninkrijk van God, van Franciscus van Sales en van Jeanne de Chantal. En dat is wat we het visioen van de drie wereldbollen noemen. De eerste is die van Franciscus van Sales, die kan men ook zien op dat grote schilderij daar. Het tweede is die van Jean de Chantal en de derde is die van God, waarin de twee anderen zich bevinden. Verder zien we hem te midden van de zieken in een hospitaal, in het gezelschap van de dochters van liefde, les filles de la charité, met vondelingen, want het is met Louise de Marillac, en met hen dat hij een vereniging opricht voor vondelingen, wat de voorloper was van de l'assistance publique. Hij heeft dan ook heel veel werk verricht om de situaties in de steden te verbeteren voor de zieken in de hospitalen. We zien hem eveneens, dan terwijl hij aan de Fille de la Charité en de Prêtre de Mission de leefregel neerlegt Hij was trouwens ook heel slim. Franciscus van Sales die kwam een beetje bedrogen uit, want de visitandinnen, dat waren religieuzen. En in die tijd was het compleet ondenkbaar dat religieuzen geen kloosterzusters zouden zijn. Dus Saint-Vincent de Paul die had besloten dat de filles de charité geen religieuze zouden zijn. Hij zei, hun klooster zullen de straten zijn. En dus waren de dochters van liefde geen echte religieuze, wat voor de perfecte oplossing zorgde. We gaan nog even verder met te kijken naar deze verschillende medaillons die ons meer vertellen over het leven van de heilige Vincentius a Paulo en luisteren verder naar Frère Jacques.
Et puis on voit aussi la scène représentant sa mort le 27 septembre. Alors il est mort dans la chapelle du prieuré Saint-Lazare, au milieu de ses confrères. On le voit aussi accueilli dans la gloire de Dieu. Mm-hmm. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est à propos de la chasse. La chasse, elle a été réalisée par un orfèvre de renom, Charles Audiot. Et ça peut paraître un peu scandaleux de voir l'apôtre de la charité reposer dans une châsse en argent massif.
Oui, oui.
Mais il faut savoir comment elle a été financée. Ça, c'est absolument magnifique. Elle a été financée par une souscription lancée par l'archevêque de Paris, qui était Monseigneur de Quélen à l'époque. Et on sait que la plupart des donateurs, c'était des pauvres.
Ah, c'est magnifique, hein?
Ça, c'est magnifique.
C'est magnifique.
Oui. Oui, oui. Les pauvres qui se sont saignés aux quatre veines, mm-hmm, pour rendre grâce à Dieu.
Oui, oui, oui.
Et offrir ce qu'ils avaient de plus beau.
Voilà. Pour Monsieur Vincent, comme
pour Monsieur Vincent.
Oui, oui.
Voilà. Alors, on le voit évidemment tout au-dessus, accueilli dans la gloire de Dieu, mm-hmm, avec des anges, à droite et à gauche. Mais un peu en contrebas, accolé à la châsse, il y a deux enfants, pour rappeler la fondation des enfants trouvés. Voilà. Alors le corps n'est pas conservé.
D'accord.
Non, il aurait pu l'être. Il est mort en 1660 et en 1712, donc 52 ans après, il a été exhumé. C'est dans le cadre du procès de canonisation, de béatification et de canonisation après. Il a été retrouvé intact.
D'accord.
52 ans après. Il était absolument intact. Oui. Mais en 1729, il y a eu une deuxième exhumation. Et entre les deux exhumations, il y a eu des inondations à l'endroit où il était enterré.
Oui.
Et donc, le cercueil avait pris l'eau. Et ça a évidemment détérioré l'état du corps. Mm-hmm. Hein, donc, en fait, ce qui reste là, c'est le squelette.
D'accord.
Et encore, il n'est pas tout à fait complet parce qu'il y en a qui se sont servis.
Ah oui, bien sûr, oui.
Oui, ça. Mm-hmm. Mais voilà, recouvert d'un moulage en cire.
Oui, oui.
Et il est arrivé dans cette châsse-là le 25 avril 1830.
Als we dan verder kijken, dan zien we ook de afbeelding van zijn sterven op 27 september. Hij is overleden te midden van zijn medebroeders in de kapel van de priorij van Saint-Lazare. En vervolgens zien we hoe hij verwelkomd wordt in de glorie van God. Wat ook interessant is, dat is dat de kist waarin het lichaam rust, werd gemaakt door een gerenommeerd goudsmid, Charles Audiot. En het kan misschien een beetje schandalig overkomen om te zien dat de apostel van de charité, van de liefde voor de armen, zijn laatste rustplaats heeft in een massief zilveren kist. Maar men moet weten hoe deze bekostigd werd. Het is werkelijk ongelooflijk. Ze werd bekostigd door een oproep waarvoor men zich kon inschrijven, gedaan door de toenmalige aartsbisschop van Parijs, Monseigneur de Quélin. En we weten dat het overgrote deel van de giften echt afkomstig was van de armen. Deze zijn echt tot het uiterste gegaan om God te danken en om het allermooist denkbare aan te bieden aan monsieur Vincent. We zien ook dat de kist omringd is door engelen. Saint Vincent die ontvangen wordt in de glorie van God, maar er staan ook twee kinderen, ter herinnering aan de Stichting voor Vondelingen. Het lichaam is trouwens niet intact, maar het had wel gekund. Hij is gestorven in 1660 en in 1712, 52 jaar later, hebben ze hem laten opgraven in het kader van zijn proces tot zaligenheiligverklaring en toen werd het lichaam ongeschonden teruggevonden. In 1729, kort daarna, is er een tweede opgraving geweest en tussen die twee opgravingen zijn er overstromingen geweest in de plaats waar hij begraven lag. Er is dus water in het graf geraakt en dat heeft uiteraard de staat van het lichaam aangetast. Wat momenteel in de kist rust zijn de beenderen van de heilige Vincentius. Ja, ook niet volledig, want er zijn natuurlijk nog andere plaatsen die ook een reliquie hebben van zijn lichaam. Maar het overgrote deel van de beenderen rust hier wel. En hij is hier trouwens aangekomen op de 25e april 1830. Vervolgens spreekt Frère verder over de geschiedenis van Catherine Labouret, wat zij heeft te maken met de heilige Vincentius a Paolo en uiteindelijk ook natuurlijk een voorbode is van wat we zouden ontdekken in de Rue du Bac.
Et ce qui est aussi extraordinaire, c'est que Catherine Labouret,
oui,
elle est arrivée quelques jours avant au noviciat des filles de la charité. Quelques jours avant l'entrée de Saint-Vincent de Paul, ici.
D'accord.
Elle a participé à la procession. Oui.
C'est très,
ah oui,
spécial. Hein,
oui, oui, parce que je ne sais pas si vous savez la genèse un peu de la vocation de Catherine Labouret. Bon, elle était originaire de Côte d'Or, mm-hmm, de Fin-de-Moutier, et elle avait une sœur qui était déjà fille de la charité, une sœur aînée, qui est fille de la charité. Et puis, une nuit, elle a, en songe, dans l'église de Fin-de-Moutier, un prêtre. Et une journée qu'elle était en visite à la communauté de sa sœur, à Châtillon-des-Dombes, je crois que c'était ça, sur un meuble, elle reconnaît le portrait du prêtre qu'elle avait eu en songe. Et ça, c'était un élément détonateur dans sa décision d'entrer chez les filles de la charité.
Ah, je ne savais pas, c'est magnifique aussi, oui.
Oui, elle a interprété ça comme étant un appel, mm-hmm, de Saint-Vincent. Alors le père, évidemment, il n'était pas très content, parce qu'il était veuf déjà.
Oui.
Mm-hmm. Hein, Catherine Labouret, ça aussi, c'est magnifique. Catherine Labouret, elle a perdu sa mère à l'âge de 9 ans, dans une salle de la maison, à Fin-de-Moutier, sur une cheminée, il y avait une statue de la Vierge. À l'âge de 9 ans, elle a pris un escabeau et est allée trouver la Vierge. Elle lui a dit « Maintenant, c'est toi, ma maman. » C'est phénoménal.
Oui, c'est pour perdre... Pour... oui, on ne sait pas réagir. Hein. Non, c'est incroyable. Oui.
Et de fait, elle a gardé une dévotion mariale extraordinaire.
Oui. Mm-hmm.
Parce que c'est elle qui est la voyante de 1830.
Oui, oui. Extraordinaire. C'est, oui, magnifique, oui.
Et elle venait souvent se recueillir ici. C'est la raison pour laquelle, à gauche, il y a une représentation de la Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse.
Bien sûr, oui, 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 oui. Je ne savais pas que c'était tellement lié, les deux histoires, les deux...
Les deux sont liés parce que Saint-Vincent est cofondateur avec Louise de Marillac.
Les filles de la charité.
Les filles de la charité.
Mmh. Oui.
Et ben voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Jacques, pour toutes les informations. Merci pour votre temps.
Eh bien, il n'y a pas de quoi.
Frère Jacques, maintenant je connais votre nom parce que je pense à la chanson. Voilà. Un grand merci.
En wat ook heel bijzonder is, dat is dat Catherine Labouret amper enkele dagen daarvoor in het noviciaat was ingetreden bij de Fille de la Charité. En zij heeft zelf deelgenomen aan de processie. Ik weet niet of u iets weet over het verhaal van de roeping van de heilige Catherine Labouret. Ze was afkomstig uit Côte d'Or, Fellemoutier, en ze had een zus die reeds ingetreden was bij de Dochters van Liefde. En op een nacht droomt ze over een priester in de kerk van Fellemoutier. En op een dag dat ze op bezoek komt bij de gemeenschap van haar zus in Châtillon-des-Dômes, herkent ze, staande op een meubel, het portret van de priester waar ze over had gedroomd. En dat zal een doorslaggevend element worden in haar beslissing om ook in te treden. Ze heeft dat ook echt ervaren als een oproep van de heilige Vincentius. Haar vader was niet erg tevreden, want hij was reeds weduwnaar. Ook dat is een magnifiek element. Catherine Labouret heeft haar moeder verloren op 9-jarige leeftijd. En in een kamer van het huis stond er een beeld van onze lieve vrouw. En op 9-jarige leeftijd heeft ze een trapladdertje genomen om in het oor van Maria te fluisteren: nu bent u mijn mama. En u hoorde Marianne reageren, ja. Dat is magnifiek, hè? Men weet soms niet goed wat men daar allemaal moet op zeggen. Nee, inderdaad, het is een feit dat ze haar hele leven een bijzondere devotie voor onze lieve vrouw zal bewaren. En ze kwam hier vaak verpozen bij de Heer. Dat is ook de reden waarom u hier links een afbeelding ziet van onze lieve vrouw van de wonderdadige medaille. Waarop Marianne zei, ja, ik was er mij niet van bewust dat die twee gebeurtenissen en verhalen zo sterk met elkaar verbonden zijn. Waarop Frère Jacques nog zei, ja, hun verhalen zijn met elkaar verbonden, want de heilige Vincentius Apollo is co-stichter samen met Louise de Marillac van de Dochters van Liefde, de congregatie waar uiteindelijk Catherine Labouret ook zou bij intreden. En dat zou dan uiteindelijk leiden natuurlijk tot de verschijningen van onze lieve vrouw. Maar dat vertellen we u graag in een volgende aflevering. En zo zijn we aan het einde gekomen van onze memorabele ontmoeting met Frère Jacques, daar in de kapel van de heilige Vincentius Apollo, en deze derde aflevering van onze pelgrimstocht door Parijs. Een volgende keer zullen we dus aankomen bij ons eigenlijke einddoel, het heiligdom van onze lieve vrouw van de wonderdadige medaille, en zullen wij in die laatste aflevering stilstaan bij de wonderlijke geschiedenis die met deze plaats is verbonden en natuurlijk ook met het leven van de heilige Catherine Labouret en de verschijning van onze lieve vrouw aan deze dochter van liefde. Dat is voor een volgende keer. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat Marianne en ik u opnieuw mogen meenemen dan voor ons laatste stukje richting het heiligdom van onze lieve vrouw van de wonderdadige medaille. Graag tot een volgende keer.